Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst van Evangeliegemeente De Oase. We zullen ook denken aan degenen die hier niet kunnen zijn vanochtend, maar u bent er en we zijn samen in de naam van onze Heer Jezus Christus en wij verwachten ook de hulp en de bijstand van de Heilige Geest. Onze spreek vanochtend is van heel ver gekomen, maar gelukkig is het haar gelukt om hier te zijn. Zij is namelijk Marianne Logges. En ze heeft zich ook voorbereid op vandaag. Vandaag is Vaderdag en de titel van haar preek is Mannen maken Vaderdag. In het Engels zal het nog beter klinken, dan heb je Fathers make Father Day. Hè? Dus dat, of nee, niet Fathers, maar men. Dat werkt nog steeds niet. Maar goed, mannen maken Vaderdag. Wij gaan de paaskaas aansteken. Ja, ja, ik heb licht. Ja, hij brandt. En de kaas hebben we niet nodig voor verlichting, want we hebben genoeg lichten en mogelijkheden tot verlichting. Maar als we de kaas zien branden en als u kijkt richting de kathedraal, dan ziet u de kaas. Dan mogen we denken, Jezus Christus is het licht van de wereld. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, komen tot u deze ochtend. We zijn blij dat we hier mogen zijn. En voor alles willen we vragen om de komst, de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Open onze harten voor u, voor uw woord, voor elkaar, voor de lieden. En ontvaart ook onze lof en prijs en aanbieding ook aan liederen binnen de mogelijkheden die we nu hebben. We denken ook aan degenen die hier niet zijn. Hans in het ziekenhuis, wees hem nabij. Breng hem weer spoedig, gezond en wel, bij ons terug. Degenen die hier niet zijn vanwege Vaderdag, zegen hen ook. Maar dank u wel dat u een extra zegen heeft voor de mensen die hier nu zijn. En wilt u ook de mensen zegenen die alsnog de preek zullen beluisteren op de website. Amen.
Bij het maken van het dienstrooster kwam het zo uit, dat doen Connie en ik meestal samen, dat ik op Vaderdag zou spreken. En toen vroeg ze heel voorzichtig, heb je dan moeite met de preek? Die een beetje in die richting moest gaan. Nou, ik dacht, ja, niet echt. Ik heb een vader gehad en mijn vader was een lieve, een goede, een betrouwbare en ook een hele creatieve vader. Dus wat wil je nog meer? En terwijl we nog aan het praten waren, gonsde in mijn hoofd de woorden, mijn vader, mijn vader. En toen we ophingen, toen bleef dat gonzen. En toen dacht ik, dat waren de woorden van een man die ze uitsprak tegen een man die zijn vader niet was. Dat is niet zo heel vreemd, want er zijn honderdduizenden mensen die mijn vader zeggen tegen de man die hen adopteerde of verzorgde. Zo'n goed 40 jaar geleden adopteerde ik ook twee jongetjes in Bolivia. En ze waren niet voor mij bestemd, maar de advocaat moest al hun papieren op mijn naam zetten, omdat ze alleen maar het land uit konden met iemand die ze kende, die advocaat kende. En 3 uur na aankomst op het vliegveld in België, bracht ik ze naar hun aanstaande adoptieouders. En nu na 40 jaar erkennen ze Leo nog altijd als mijn vader. Dus dat speelde allemaal door mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, het gaat vandaag ook over 2 mannen die geen familie zijn. Geen adoptief vader en ook geen adoptief zoon. Ook geen pleegvader of pleegzoon. Het gaat over een jongeman en een oude man. En juist die jongeman riep tegen die oude, mijn vader. Hij was geen adoptiekind. En de oude man tegen wie die dat riep, was zijn vader niet en ook zijn pleegvader niet. Geen familie, geen familiebanden. En over wie heb ik het dan? Over Elia en Elisa. En zij beide mannen maken Vaderdag. Allebei een profetenbediening. En dat is ook nog eens bevestigd door de geest van God die op hen rustte. Eigenlijk zou je die hele geschiedenis moeten lezen. Ik heb het gedaan. En dan word je gegrepen, misschien wel door dezelfde geest die hen greep. En als je eenmaal begonnen bent in 1 Koningen 17 tot 2 Koningen 13, dan kun je niet ophouden. Het is een spannend verhaal, enerverend, je wordt erin meegenomen en soms word je een spiegel voorgehouden. En mijn advies is, lees het hardop en als je de mogelijkheid hebt, lees het ook met verschillende stemmen, wie is. Dan zit je er helemaal in en je wordt meegenomen. Ik lees vanmorgen niet al die hoofdstukken, want dan zitten we waarschijnlijk volgende week nog en hebben we echt wel koffie nodig. Maar enkele versen zo nu en dan om die beide mannen voor te stellen. En dat begint in 1 Koningen 17. De Tisbit Elia uit Gilead zei tegen koning Achab: zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta. De eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. Elia. De man uit Tisbe in Gilead, en dat lag ten oosten van de Jordaan. Het is de eerste keer dat we Elia tegenkomen in de schrift. Zijn naam betekent, mijn God is Heer, of ook mijn God is Yahweh. En aan zijn naam en bediening kunnen we ontdekken dat hij wel een echte Israëliet geweest moet zijn. En hij heeft tenminste een vader gehad, anders had hij niet geleefd. Ja, verder is er niks over hem te vinden. Het is alsof hij zo uit de lucht komt vallen. En het bijzondere van hem is dat hij aan het eind van zijn leven zo ook de hemel invalt. De lucht invalt. Hij komt eruit vallen als het ware en hij gaat er ook weer in. Zoals in 2 Koningen staat, de tijd was niet ver dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Niet vanuit de aarde, maar in de hemel. Uit de lucht komen vallen. De jaren van zijn leven, van het leven van Elia. In die jaren die beschreven worden, ontdekken we een hele bijzondere man. Hij is uniek, maar hij heeft ook een heel dramatisch karakter. Een dienaar van God die ook heel bijzondere dingen deed. En ik noem dan eigenlijk 3 dingen uit dat hele gedeelte. Ten eerste was hij moedig, omdat hij de gevreesde tiran, koning Achab, tegemoet treedt met een wel heel slechte boodschap. De eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen zijn, tenzij ik het zeg. En dat zegt hij tegen Achab. Hij spreekt het uit, hij stelt het vast, zonder Achab om toestemming of instemming te vragen. En daarmee maakt hij zich zeker niet geliefd. Helemaal niet. En hij maakt het later nog erger door Achab commando's te geven. Je zou zeggen, nou ja, je leest het zo, maar hij zegt het wel zo. 1 Koningen 18. Achab ging Elia tegemoet en zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij uit, bent u Elia, u, die Israël in het ongeluk gestort hebt? En Elia antwoordde, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat heeft u zelf gedaan. U en uw koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de Heer naast u neer hebt gelegd en de Baals bent gaan vereren. Welnu, laat heel Israël naar mij toe komen bij de Karmel. Laat alle 450 profeten van Baal bij mij komen. En ook alle 400 profeten van Asherah, die door Isebel, de vrouw van Achab, aan het hof zijn opgenomen. Daar moet je wel moed voor hebben om zoiets te zeggen bij zo'n man. Ik zie mezelf nog niet bij een of andere tiran binnenkomen om zulke boodschappen te brengen. En dan een tweede. Elia durft zich door God te laten uitdagen om zijn geloofsgrenzen te verleggen. Hij moet zich laten voeden door raven. En Elia als goede Israëliet moet zijn oren wel hebben laten klapperen van afgrijzen. Raven zijn onreine vogels en die moeten hem voedsel brengen. Daarmee wordt hij dus ook onrein. Kan God zoiets bedoelen? Maar hij accepteert het. Hij heeft ook wel met moed te maken, maar ook met een houding waarvan je zegt, zou ik die hebben? En dan een derde, hij laat zich voeden door een weduwe die zelf nauwelijks te eten heeft, en haar kind ook niet, en de hongerdood in de ogen kijkt. Wat een uitbuiter, zou ik zeggen. Profiteur. Wat een uitbuiter. Maar Elia deelt daar juist uit wat God hem geeft. 1 Koningen 17. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg zoals de Heer bij monden van Elia had gezegd. En dan sterft toch die zoon. En Elia wekt hem tot leven. Toen riep hij de Heer aan en vroeg: Heere mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid heeft verleend? En waarom doodt u haar zoon? Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden: Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. En de Heer verhoorde Elia's smeekbede. De levensadem keerde terug in de borst van het kind. En het leefde weer. Een heel uniek karakter, maar ook dramatisch. Elia was een, Duits woord, Einzelganger, een alleengaande, zoals Johannes de Doper bijvoorbeeld was. Hij trekt er alleen op uit. En er zijn ook grote wonderen, 7 wonderen, die aan hem worden toegeschreven. En dan ontdek je dat, ondanks al dat grote, is Elia maar een mens zoals wij. Zo staat het ook in het Nieuwe Testament. Hij kent een gewone dip, zoals wij allemaal wel eens hebben. Een beetje mismoedig de dingen aanhoren, aankijken. En met moeite de weg gaan die ons gewezen wordt. Maar hij ervaart ook hele diepe depressies. Zelfs zo diep dat hij wil sterven. En de enige die hem daaruit kan helpen is de Heer. En die stuurt ook nog eens een engel om hem bij te staan. En als dat allemaal geweest is, dan krijgt hij de opdracht. Elia krijgt de opdracht om zijn opvolger aan te stellen. Dat is meestal niet het beste punt in je leven. Als je aan het eind van je werkzame leven bent en je moet iemand anders aanstellen, dan weet je, dan ben jij zo ongeveer af en de andere neemt het over. Maar wel een mens zoals wij. Hij kent dus de hoogtepunten, dieptepunten. En ze zijn allebei erg hoog en heel diep. En dan komt zijn opvolger. 1 Koningen 19. De Heer zei tegen Elia: keer terug. Ga naar de woestijn van Damascus. Fijne plek. Daar aangekomen moet je Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, tot je opvolger maken. En daar is hij dan. Ineens, Elisa. En zijn naam betekent: God is mijn Heer-redder. Heer en redder, samen. Elia ging weg van de Horeb. En toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af, gooide zijn mantel over hem heen en meteen liet Elisa de ossen in de steek, rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Elisa komt zeker niet uit de lucht vallen. Die is meer uit de aarde. Hij komt uit een gedegen boerenfamilie, heeft personeel, is zelf een harde werker en niet bang voor vuil werk. Want als je achter het 12e span ossen loopt, er lopen dus 24 dieren voor je die stof opwerpen, ja, dan moet je wel tegen vuil kunnen. En daarnaast blijkt hij ook nog goed onderlegd in de wetten en geschriften die Israël had gekregen. Want hij beseft de betekenis van wat Elia doet. Hij beseft wat het betekent dat hij zijn mantel over hem heen gooit. En toch rond hij netjes zijn taak in het familiebedrijf af. En in plaats van baas met knechten te zijn, wordt hij knecht van een andere baas. En de lessen die hij meekrijgt van Elia zijn niet de makkelijkste. Natuurlijk heeft hij wel gehoord over de barbaarse Agab. Bij die koning ga je zeker even niet op de koffie. Elia wel. En Elisa volgt. Er is dan ook geen koffie. Maar wel de spanning, want Elia voorspelt de vloek die over Agab en Izebel komt. Niet echt koffie. Zeker niet iets erbij. En een tweede bizarre les krijgt hij als Elia tot 3 keer toe vuur uit de hemel laat komen om manschappen van Ahazia, de andere koning, te doden. En bij de 3e keer ontdekt de bevelhebber die gestuurd is dat dit toch heel iets anders is dan wat ze verwacht hadden en voorgeschoteld hadden gekregen via Agab. En hij vraagt om zijn leven gespaard te hebben. En zo leert Elisa ook wat genade is. En hij volgt Elia op de voet naar dat paleis waar Ahazia de dood aangezegd krijgt. Een les voor een jonge vent, wat niet de makkelijkste les is. Al die tirannen aanzeggen dat de Heer iets anders met ze voor heeft en dat ze dat aan zichzelf te danken hebben. Daar ga je dus echt niet op de koffie. Het zijn lessen in gehoorzaamheid en het doen van wonderen op Gods bevel. Waarschijnlijk ook wel op Gods bestel. En dan zie je ook wel het verschil tussen die twee mannen. Elia bleef het liefst buiten het zicht van mensen. Natuurlijk kwam hij niet mee in aanraking, maar hij zocht ze niet echt op. Elia mengt zich juist graag wel onder mensen. Lees al die hoofdstukken en je ontdekt dat. En juist omdat hij wel onder mensen kwam en graag kwam, krijgt hij een hele grote dosis levensvreugde. Hij klaagt nooit over het lot wat hem toeviel. Hij verliest nooit de moed en blijft tot zijn sterfbed krachtig. In afgelopen tijd zullen we het allemaal wel gehoord hebben en misschien ook wel eens zelf gezegd hebben, die eenzaamheid, het alleen zijn, niemand ontmoeten. Het was ook niet zo vreemd dat Elia toch die depressies had. Wat zwaardere dips. Maar als je mensen zoekt, op welke manier dan ook, al is het maar voor het raam of vanuit de tuin of op welke manier dan ook, dan verlies je de moed veel minder. Want je ziet mensen en je ziet dat ze zijn als jij. En misschien hebben ze je net wel even een duwtje in de rug te geven, wat jij dan nodig hebt. En als je al die hoofdstukken leest waar Elisa optreedt, dan ontdek je dat hij vol energie is. Niet omdat hij jong is, maar dat hij zijn hele persoonlijkheid inzet en ook heel integer is. Hij geeft zich volledig over aan de Heer, zoekt geestelijke toerusting, spreekt ook op Gods gezag, ontwikkelt een geestelijke visie en hij leeft in de geest van overwinning. Toch wel een man waar we iets van kunnen leren. Maar hij heeft een hele goede leerschool gehad van, als dienaar van Elia. En nog altijd was het geen vader-kind relatie. En toch zeg ik, deze twee mannen maken vaderdag. En hoe komen ze ertoe? Dan moeten we toch nog een paar versen lezen. Niet te veel. Terug naar 2 Koningen. De tijd was niet meer ver dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. En Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. En Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier. Alsof hij tegen de hond zegt. Elisa blijft niet, maar hij volgt Elia op de voet. En tot 4 keer toe geeft Elia een andere plaats heen aan waarheen hij wil of waarheen hij moet gaan. Gilgal, Bethel, Jericho en de Jordaan. En Elisa volgt. Daarbij de Jordaan, waar God zijn profeet Mozes het water uiteen liet slaan, daar blijven ze staan. 2 mannen in dienst van God, een leraarprofeet en een leerlingprofeet. Elisa wist al dat Elia van hem weggenomen zou worden, maar hij wist niet hoe. Dat komt. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. 50 profeten die hen waren gevolgd, bleven op afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af, vouwde hem dubbel, sloeg ermee op het water waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Dat is een herinnering. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik voor je doen als ik van je word weggenomen? Vraag het maar. En Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Je vraagt wel heel iets moeilijks, zei Elia. Maar als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze nog liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en hij riep, Vader, Vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Je moet het je voorstellen, het is bijna niet voor te stellen, wat een gebeurtenis. Een leraar en een leerling en de leerling wordt op dat moment volleerd, profeet, een leraar. En juist die bijzondere gebeurtenis drijft hem ertoe om Elia vader te noemen. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Geen familie, niks, geen relaties, behalve de dienst aan God. En toch vader. En dan komt het hele aparte dat na zijn dood wordt Elisa zelf ook nog vader. Ook op een bijzondere manier. Dat is dat laatste hoofdstuk over deze twee mannen, 2 Korinthe 13, vers 20. Elisa stierf en werd begraven. Het was het seizoen waarin elk jaar weer Moabitische benden het land binnenvielen. En toen plunderaars eraan kwamen, die Moabieten, werd er juist iemand begraven. Snel wierpen ze de doden in Elisa's graf. En zodra hij in het graf in aanraking kwam met het gebeente van Elisa, kwam de dode tot leven en hij stond op. Twee mannen die geen vader zijn en het ook niet werden, en toch maken zij juist vaderdag op een hele bijzondere manier. Ik denk dat je toch wel heel veel mist als je vaderdag alleen maar tot een commercieel iets maakt. Cadeautje, een beetje aandacht. Nou, zelfs dat aandacht is niet altijd zo. En dan denk ik, neem die twee mannen van vandaag als voorbeeld. Of je nou man bent of vrouw. Maar dan maak en beleef je, getrouwd of ongetrouwd, een vaderdag. En een hele rijke vaderdag. Ga ervoor. Dan willen we samen nog bidden. Almachtige en liefdevolle God, het maakt u blijkbaar niet uit of we een stamboom hebben, of we die kunnen overleggen, of we kunnen verklaren waar we vandaan komen, of we kinderloos zijn en blijven, of we al dan geen hoge opleiding hebben, of een beroep wat niet iedereen aanstaat, of we in of door het stof moeten gaan. Het maakt u niet uit. In Jezus Christus bent u heel dicht bij ons gekomen. Zo dichtbij dat u ons uw kind noemt. En wij mogen u vader noemen. En als we dan ook nog uw dienstknecht willen zijn, ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen karakter, dan opent u een wereld die wij voor onmogelijk houden. Een wereld van leven, van vrucht dragen, van nieuwe generaties opvoeden en toebereiden voor een wereld van u. Help ons ook om vandaag, vooral de mannen onder ons, om vandaag dankbaar te zijn voor onze eigen vader. Misschien niet volmaakt. Misschien wel met een uniek en ook bizar karakter. Maar dank u wel dat u ze gegeven hebt en dat u hen ook dingen heeft gegeven om goed te doen in ons leven. Misschien kleine dingen, misschien grote dingen. En help ons om door diezelfde geest die u ons geeft in gaven en in talenten ook anderen te bereiken. Dank u wel voor onze vaders. Dank u wel voor alle mannen die zich opwerpen als vader, die op een of andere manier in hun schoenen staan, waardoor anderen tegen hen opzien, met hun mee willen gaan op weg naar u. En dank u wel dat u als vader een gewoon gebed van uw kind niet afwijst. Amen. Maak er vandaag een vaderdag van, die zijn waarde heeft tot in het Koninkrijk van God. En ga dan ook naar huis in de zekerheid dat de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de eenheid met de Heilige Geest, met ons en met u, blijft. Amen.